Jos, heel veel zegen bij de woordverkondiging als je het gaat hebben over reinheid in relaties. En de zangleiding die is in diensten van, in handen van mijzelf. Gaan we geen gewoonte van maken, maar dat doen we voor deze keer gewoon even omdat het kan. Nee, ik heb een opdracht voor school, die moet ik maken en daar hoort dit bij. Maar ik doe het met veel plezier en vreugde. Maar we gaan er geen gewoonte van maken. Rie Bestman die is opgenomen in Nieuw-Rijzenburg. Het ging thuis niet meer zo goed allemaal. Ze gaat daar ook blijven wonen. Het gaat op dit moment, wat ik begrepen heb, goed met haar. Ze mag, om daar goed te wennen, de komende 3 weken geen bezoek ontvangen. Maar natuurlijk wel kaartjes. Dus we gaan het adres waar ze nu woont gaan we op het prikbord zetten. Er komt ook nog even een stukje van in de nieuwsbrief. Dus het zou denk ik heel mooi zijn als we haar bemoedigen met een kaartje. En ik denk dat haar dat heel goed doet. Ik stel voor dat we deze dienst opdragen aan de Heer in gebed. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen deze dag. Heer, u die hemel en aarde gemaakt heeft, u die wonderen doet, u die groot bent, u die goed bent, u die heilig bent. Heer, toen we vanmorgen uit het raam keken, zagen we dat heel de wereld wit was. Heer, en nog veel witter en nog veel reiner bent u. En toch, Heer, mogen we bij u komen. Toch nodigt u ons uit om in uw aanwezigheid te zijn. Heer, wat een wonder is dat. Dank u wel dat u genadig bent, dat u goed bent, dat u trouw bent. En dat u ons zocht, Heer, lang voordat wij u zochten. Heer, en u hoeft dit niet te doen, Heer. U hoeft niet af te dalen naar ons. U hoeft niet uw zoon voor ons te geven. Er was niets wat u ertoe verplichtte om dat te doen. Maar u koos ervoor omdat u ons lief heeft. En ik bid u, Heer, dat deze ochtend, wanneer we stilstaan bij het kruis, bij het offer van uw zoon, de Heer Jezus, als we aan het avondmaal deelnemen, en wanneer we uw woord openen, Heer, dan bid ik u echt dat we opnieuw onder de indruk zullen raken van hoe goed en hoe rein u bent. En hoe mooi u bent. En hoe groot uw genade is en uw liefde is voor ons. Heer, raak ons deze ochtend aan. Vernieuw ons, verander ons, zoals alleen u dat kan, Heer. We zien echt uit. Laat ons alstublieft niet droog staan. Laat ons niet alleen. Heer, maar kom alstublieft met uw geest. En raak ons aan. Ook als we thuis meekijken. Heer, dan bid ik u dat u in al die huiskamers aanwezig zal zijn. En dat de belemmeringen die er misschien zijn, in de vorm van livestream of in de vorm van afstand of in de vorm van rumoer in de woonkamer, geen belemmeringen zullen zijn voor u, Heer. U kan daar krachtig doorheen werken en ik bid u dat u iets nieuws zal doen. Vader, ik wil u bidden voor Rie, Heer, waar we net over hebben gehoord, dat ze is opgenomen, dat ze nu in Nieuw-Rijzenburg zit, omdat het thuis allemaal niet meer zo lekker ging. Heer, bid ik u, wilt u bij haar zijn, wilt u haar troosten als het misschien ook wel moeilijk vindt. Heer, dank u wel dat volgens de laatste berichten dat het goed met haar gaat, Heer. En ik bid u echt dat ze daar een nieuw thuis mag vinden, Heer. Ik bid u ook voor andere zieken in de gemeente. Als ik denk aan Leonie, die deze week weer onderzoeken heeft naar de toch wel verontrustende ontwikkelingen, bid ik u, Heer, dat onderzoeken goed zullen gaan en dat de uitslag ook goed zal zijn. Maar bovenal, Heer, dat u erbij bent. Heer, ik bid u ook voor Peter. Heer Peter Oost, die ook nog steeds best wel topt, Heer, met de Parkinson. Ik bid u dat u ook heel dicht bij hem zal zijn en bij het gezin Oost. Heer, dat u aanwezig zal zijn. En zo bid ik u voor al die andere mensen die ziekte met zich meedragen. Heer, die we niet allemaal bij namen kunnen noemen nu, Heer, maar we noemen hen in ons hart. Heer, en u kent hun namen, u weet welke pijn en welk lijden en eenzaamheid die ze misschien ook kennen. Heer, ik bid u ook voor de ouderen en de eenzamen, de alleenstaanden, die nu juist ook in deze tijd juist zo graag een arm om hun schouder zouden willen hebben. Heer, maar wat gewoon door alle omstandigheden niet kan. Heer, ik bid u, wilt u dan echt een schuilplaats voor hen zijn, Heer? Dat ze bij u mogen schuilen. En zoals uw woord zegt, wilt u hen op een rots plaatsen. Heer, dat ze zullen mogen weten dat ze veilig zijn bij u, Heer, en dat u van hen houdt. Heer, ik wil ook bidden voor de overheid, Heer, en voor het zorgpersoneel. Als we ons schijnen op te maken voor een derde golf, Heer. Ja, u weet wat er allemaal gaat komen, wij weten het niet, Heer. En de overheid weet het ook niet. Heer, maar ik bid u dat ze zich echt op u zullen richten. Dat ze het echt in hun nood echt dat ze zullen gaan zoeken bij u. Heer. Niet bij menselijke wijsheid, bij menselijke inzichten, bij menselijke vaccins of mogelijkheden. Maar dat ze het echt zullen gaan zoeken bij u. Heer, ik dank u dat het schijnt dat de wereldwijde besmettingen dalen. Heer, ik bid u dat het ook zal mogen doorzetten, Heer. Want we verlangen er gewoon naar. Ook als gemeente weer elkaar te mogen ontmoeten. Zoals we dat gewend zijn. Elkaar weer in de ogen te mogen kijken. Elkaar weer te mogen bemoedigen. Weer een kop koffie met elkaar te mogen drinken. Heer, daar zien we zo ontzettend naar uit. En ik bid echt, Heer, dat die tijd snel zal komen. Vader, ik bid u voor de kinderen die morgen weer naar school mogen, als het goed is. Heer, dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes weer zullen zien. Ik bid u voor diegenen die misschien achterstand zijn opgelopen, die misschien ook spannend vinden om gewoon weer naar school te gaan, na zo lang thuis te hebben gezeten, Heer. Ik ga met hen mee. En dat ze ook het gewone school even op mogen pakken. Wilt u dat zegenen, Heer? Ik bid u voor de zendelingen. We hadden een hele lijst met gebedspunten. Voor Carina. En voor Johan en Lieneke. En voor Ruud en Henny. Voor Felix en Kerstin. We hadden Carina die in april naar ons toe komt. Als het allemaal mee zit, Heer. Ik bid u dat ze ook echt een tijd van rust dan mogen hebben. Heer, maar ook nu weer nog dat ze in Mali is. Heer, dat ze ook haar werk gewoon nog mag doen met veel plezier. Dank u wel dat ze die groep met vrouwen mag leiden. En mag vertellen over u, Heer Jezus. Dat ze aan de hand van de profeten mag laten zien dat u, Heer, de Messias bent. Die gekomen bent om te redden. Heer, en dat ze niet overgelaten zijn aan de grilligheid van Allah. Heer, maar dat ze zich mogen toevertrouwen aan uw genade. Heer, ik bid echt dat die dames tot geloof zullen komen. Dat ze u zullen mogen zien zoals u bent. Vader, ik bid u ook voor Johan en Lieneke. Heer, nu ook zij de gevolgen van corona in Senegal wil merken. Maar ik bid u, Heer, dat het hun werk niet in de weg zal staan, maar veel eer zal stimuleren. Heer, wilt u hen helpen om de relaties te bouwen en te versterken. En echt uw evangelie daar ook te mogen uitdelen. Dat bid ik ook voor Ruud en Henny, Heer. Nu ze even niet naar het buitenland kunnen. En nu naar nieuwe manieren zoeken, Heer, om hier uw koninkrijk te bouwen. En ik dank u dat Ruud ook mogelijkheden heeft om naar Spaanse schepen te gaan. Spaanstalige schepen. En daar uw evangelie bekend te maken. Maar ik bid u ook, Heer, dat u ook nieuwe perspectieven geeft voor wat hierna, Heer. Ik bid ook voor Felix en Kerstin en het werk wat zij doen. Felix die naar de schepen gaat. Heer, om de kerk op zee te bemoedigen. Heer, ik bid u voor al die zeelieden die aan boord zijn, Heer. En het soms best wel moeilijk hebben, ver van huis. En het moeilijk vinden om in een wereld waarin weinig mensen zijn die u kennen, Heer, om u te zoeken. Heer, maar ik bid u, wilt u ook uw kerk op zee bouwen. Heer, dank u wel voor de bediening van Felix en Kerstin. Heer, dank u wel voor Koop de Goede Hoop, waar we ook over hebben gelezen. Dank u wel dat we daar echt present mogen zijn in de maatschappij. En dank u wel dat er zoveel mensen zijn die daar hun tijd in willen steken, hun energie. En ik bid ook daarvoor, Heer, dat er nieuwe mogelijkheden zullen komen. Dat die mensen die het zo nodig hebben, dat daar gewoon weer een kop koffie geschonken kan worden. En een luisterend oor. En dat we daar ook echt uw evangelie mogen uitdelen, heel praktisch. En Vader, dank u wel dat we het allemaal bij u mogen brengen. Dat we dat echt met bidden en smeken mogen bekendmaken bij u. En dat u ons vrede geeft. En dan bid ik u ook voor Jos, Heer, als die u klaarmaakt om zo dadelijk uw woord te openen en uit te leggen. Dan bid ik u, Heer, wilt u hem klaarmaken, wilt u hem vrede geven van u, wilt u hem inspireren met uw geest, Heer, dat hij met kracht zou mogen spreken. Woorden van eeuwig leven, woorden van herstel, woorden van reinheid en van heelheid. Heer, zegen ook de techniek, zegen de muziek. Heer, laat deze ochtend alles zijn, Heer, tot meerdere eer en glorie van uw naam, dat u zichtbaar mag worden. Heer, meer verlangen we niet, slechts u te zien. Heer, verlangen naar hem u te zien, Heer, deze ochtend. In Jezus' naam.
Será verlangt naar water uit de hemel. Zo smachten wij naar uw aanwezigheid. Want daar is liefde, daar is leven. U vult uw huis nu met uw tegenwoordigheid. Uw glorie stroomt over ons heen. Wij zien uw schoonheid en schoonheid en uw majesteit. Wij loven en prijzen u Heer. Jezus, u bent welkom in ons midden. Jezus, welkom in ons midden, onze Heer. Jezus, oh Jezus, Jezus, oh Jezus, u bent welkom allerhoogste Heer. Zoals het droge smachten wij naar uw aanwezigheid. Want daar is liefde, daar is leven. U vult uw huis nu met uw tegenwoordigheid. Uw glorie stroomt over ons heen. Wij zien u in uw schoonheid. Wij loven en prijzen u Heer. Jezus, u bent welkom in ons midden. Jezus, welkom in ons midden. Hoogste
met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid.
In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.
is koning, breng hulde, geef hem in. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid.
Hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, de heer van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en hij zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij.
Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Allereerst wil ik dank brengen aan de Heer God, die als een vader om ons heen staat. Dankjewel. Daarnaast als de gemeente, die ook als een warme deken met berichtjes, telefoontjes, maaltijden, op wel alle gebied met gebed om ons heen staat.
Daarnaast Ruben, die de kracht vond en ook de kracht kreeg om te spreken op de begrafenis. Dank je wel daarvoor. Alle aanwezigen die daar waren, ik ken ze niet allemaal bij naam, omdat alles anders gaat met de corona, maar dank daaraan dat jullie er waren om ons te steunen. De politie, de ambulancemedewerkers, Erasmus, het ziekenhuis, allemaal dank, maar allermeest de hoogste dank aan de Heere God. Dit is wat ik met jullie wilde delen. Dank je wel.
En vader, dank u wel dat we hier met Greta mogen staan. Heer, u kent het verdriet wat haar zoon Erik heeft achtergelaten, heer, nu die er niet meer is. Heer, u kent de pijn die er is in het gezin, ook bij de kleine meisjes, bij Abigail en Eleonore. Heer, we bidden u, wilt u hen troosten, heer, wilt u hen ondersteunen zoals u dat alleen kan. Heer, dank u wel dat u ook keer op keer ook aan Greta heeft laten zien dat u erbij bent, dat u... Ook al gaat ze door diep water, ook al gaat ze door het vuur, dat u erbij bent, Heer, en dat u haar ondersteunt en dat u een toevlucht voor haar bent. Heer, en dank u wel dat u trouw bent en dat u ook belooft dat u dat ook zult blijven doen, Heer. Heer, ondersteun haar zoals alleen u dat kan. Vader, ik bid u ook voor Jos, Heer, die zometeen het woord zal openen met ons. Heer, zalf zijn lippen. Heer, maar niet alleen dat hij zijn mond zal kunnen openen, Heer, maar dat wij ook ons hart zullen openen. Heer, en dat u erbij kan. Heer, en dat u iets kan aanraken waar we ons misschien helemaal nooit van bewust zijn, van zijn geweest, Heer, maar dat... Ja, dat u komt en ons vernieuwt. Heer, wilt u aanwezig zijn met uw geest. Heer, help zo Jos, leid Jos in de woordverkondiging. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Mag ik de gemeente ook nog vragen om te bidden voor mijn gezin van Corine en Michel, die pleeggezin willen worden voor die meisjes. En dat met de jongens tot op heden heel goed doen. Maar ook dit is een zwaar iets, daar hebben we heel hard ons gebed en de kracht van de Heere God nodig. Dank je wel.
Bedankt, Greta. Goedemorgen allemaal. Ik mag het woord weer met jullie delen. En bijzonder dat ik het thema reinheid en relaties heb. Want ik bid al weken om ijs en sneeuw. En precies op de dag dat ik mag spreken over reinheid, is het helemaal wit buiten. Ik zie hier ook wat druppels zelfs door het plafond heen naar beneden komen. Dat hoort niet helemaal, denk ik. Maar... Ja, het is mooi. We genieten ervan. Lekker, toen we vanmorgen doorheen reden, ik ben trouwens blij dat ik hier aangekomen ben. Maar het is gaaf om te zien dat alles weer wit is. De natuur is mooi. Iedereen zie je buiten sleeën. Hoe gaaf is het als je ziet hoe mensen eigenlijk genieten van reinheid. En... Hoe mooi is het als de Bijbel spreekt over het onderwerp reinheid, dan staat daar ook in Matthäus: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dus wil je God zien in jouw relatie, wil je God zien in je relaties, dan is het goed om rein te zijn voor hem en met elkaar. Ik hoop daar wat dieper op in te gaan vanmorgen met jullie. De coronacrisis heeft de afgelopen jaar... Even tussendoor trouwens. Misschien is het goed om even Emmen rond te zetten, want het gaat goed door hier. De coronacrisis heeft de afgelopen jaren op bijna alle markten huis gehouden. En voor veel huishoudens er ook stevig ingehakt. Ja, is het niet dat mensen ziek zijn geworden, dan is het wel omdat ondernemers helaas hun bedrijf zijn kwijtgeraakt. Johans. Ja, ik ga ervan uit dat je niks hebt, Ruben. Het is goed. Er is bijna geen enkele sector die niet getroffen is, maar er is één sector die er met koppershouders bovenuit stijgt, die niet getroffen is, maar die alleen maar doorstijgt. En dat is niet de cryptomarkt, als je die in gedachten had. Dat is ook niet de zilver- en goudmarkt, maar de huizenmarkt. Huizenprijzen zijn echt gigantisch gestegen. €365.000 voor een gemiddeld huis. Dat is echt bizar, hè? Dat leg je niet zomaar neer. In ieder geval, ik heb het niet. Maar stel nou dat je je huis hebt verkocht en een nieuw huis koopt. Je bent bij de notaris geweest, je hebt contract getekend. En dan vangt de sleutels van je huis en blij dat je bent. Foto komt op Instagram, champagne erbij, feest. Maar omdat de vorige bewoner niet helemaal de stijl had die jij het liefst hebt in je huis. Ja, begin je al snel met opknappen en klussen. En meerdere avonden en weekenden ben je aan het klussen, ben je ermee bezig. Meer dan je eigenlijk had gewild. Maar op een dag trek je erin en blij dat je bent. Op een andere dag kom je terug van je werk. En merk je dat de deur open is en denk je, hé, dit is vreemd. En je hoort lawaai boven in de slaapkamer. Dus je gaat toch eens kijken. Je man is nog niet thuis. En uiteindelijk kom je op de slaapkamer om je om te kleden. En daar staat hij, de vorige bewoner. Hij is weer bezig om het huis terug te brengen in de oude staat. Samen met zijn wat lugubere vriend. Hoe zou je reageren? Wat zou je tegen hem zeggen? Ik denk een van de eerste reacties zijn, wat ben je nou aan het doen? Wat doe je hier? Ik heb dit huis gekocht, dit huis is voor mij. Ga eruit. En hij zegt, nee, ik wil nog één vertrek in dit huis. Ik wil gewoon nog hier blijven wonen, ik mis het. En jij belt al snel de politie en zegt, ja, er zit hier echt een geestelijk gestoorde man in dit huis. Kan je hem even opkomen halen? Die moet eruit. Want hij heeft niet echt de ideeën die jij met je huis voor hebt, die heeft hij in ieder geval niet met jouw huis voor. Zelfs slechte ideeën. Hoe lief hij er ook uitziet en hoe aardig hij ook kan zijn. Het is goed dat hij eruit gaat, want je huis wordt er eerder slechter van dan beter. Gek, hè? Dat als we met ons huis van bakstenen zo omgaan, dat we furieus zouden kunnen zijn en zo'n kerel eruit zouden trappen. Hij zou nog niet eens een vertrek krijgen aan ons huis en zelfs geen keukenkastje. Terwijl als we met de tempel van de Heilige Geest, ons lichaam, vaak wel zo omgaan. Laten we vandaag gaan kijken naar de tekst. Die staat geschreven in 1 Korinthe 6, dus die mag je opzoeken. En dan lezen we vanaf vers 12. Daar staat het volgende. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here, en de Here is er voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Wat Jacob vorige week zei, verkleefd met haar, gehecht raakt. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Ik heb afgelopen week voorbereid. En er zit, ik hoop dat het eruit komt. Er zit meer in mijn hart dan hier op papier staat. Ik ben echt al dankbaar voor de voorbereiding die ik heb gehad. En wat ik ervan heb mogen leren. Maar ik hoop jullie er iets van mee te kunnen geven. Ik weet niet welke Bijbel jullie lezen, maar boven dit stukje staat in mijn Bijbel het volgende. Het lichaam, een tempel. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe, waarbij hij de christenen eraan herinnert dat hun lichamen één zijn geworden met de opgestane Christus. Een andere tekst zegt ook dat wij het lichaam zijn en dat hij, Jezus, het hoofd is, dat we met hem zijn verbonden. De christenen in Korinthe vonden het eigenlijk normaal om met prostituees nog steeds om te gaan en ze te bezoeken. Ze dachten dat lichamelijke verlangens volgens hun eigenlijk helemaal geen probleem waren. En toen we nog niet ons leven aan God gegeven hadden en nog voor onszelf leefden, woonden we zelf, die oude, noem je naam maar, vul hem maar in. Die oude Jos in dit geval woonde in die tempel en ik deed eigenlijk alles wat ik zelf wilde. Sterker nog, ik was slaaf van de zonde en jullie als goed is ook. Als je de Heer nog niet kende, was je slaaf van de zonde. Je kon niet anders. Toen waren we in staat, als je één vers terugleeft, of twee versen, waar vers 10 over schrijft. We waren namelijk ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtig, dronkaards, lasteraars, rovers, enzovoorts. Maar we beërfden het koninkrijk van God niet. Maar gelukkig staat vers 11 er ook achter. Want door het bloed van de Heer Jezus, wat we ook zo zullen gedenken met het avondmaal, en zijn lichaam wat voor ons verbroken is, zijn we schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. Galaten 2 vers 20 is er nog duidelijker over. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wij leven dus helemaal niet meer. We zijn wel met hem opgestaan in een nieuw leven. Maar Christus leeft in ons. Vers 17 van de tekst uit 1 Korinthe zegt het volgende. Wie zich met de Heer verenigt is één geest met hem geworden. En dat zijn we geworden. We zijn één geest met hem geworden. Ons lichaam is niet meer van onszelf. Maar het is een huis, een tempel geworden van de Heilige Geest. En wij zijn duur gekocht, mensen. Laten we daarom God verheerlijken in ons lichaam en onze geest, die van God zijn, wat ook in de tekst staat. Eerst waren we slaven, maar nu zijn we vrijgekocht. Eerst zaten we vast aan die ketting. Nu zijn we vrij om te leven, een leven in overvloed, wat de Heer ons wil geven. En Paulus zegt, dat vind ik een bijzondere tekst in vers 12, ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Hoe is dat voor u? Hoe is dat voor jou? Kun je dat ook zeggen over jezelf, dat er niks in jouw leven macht over jou heeft? Een huis kopen is voor veel mensen niet iets wat je zomaar doet. Vaak geeft er gigantisch veel geld aan uit. En knap je het ook nog eens voor veel geld op om er vervolgens echt je thuis van te maken. En dan zorg je vervolgens dat alles netjes bijgehouden wordt en dat het opgeruimd is. Want opgeruimd geeft vaak rust. Dus netjes. Waardevolle dingen, daar ga je meestal goed mee om. En die koester je. Voor de ene is dat zijn auto. Dan vind je het lastig als er een kras op komt. Voor de volgende vind je het al lastig als er een kras komt op zijn mobiel. Die koester je. Tegenwoordig zijn die iPhones ook alweer 1200 euro. Of je nieuwe fiets. Maar je wil dat het lang meegaat. Maar moet je voorstellen dat iemand elke dag met zijn modderschoenen in jouw huis komt. En ik denk dat we dat deze week weer gaan zien. Er is sneeuw, er zullen veel kinderen lekker spelen buiten. Ik denk weer dat we veel kinderen met hun modderschoenen naar binnen komen. Maar wat nou als moeder of als vader dat je zegt, hey, één keer en daarna niet meer, maar ik ga niet elke dag dat huis schoonmaken. En vervolgens weer. En komen ze weer binnen en weer. En ik denk uiteindelijk zit er maar één ding op. Dan kom je gewoon het huis niet meer in. Als je je schoenen niet uit kan doen en ook niet uit wil doen, dan kom je er niet meer in. Wat een rust geeft dat. Dan heb je het één keer schoongemaakt, dan blijft het ook schoon. Maar hoe komt het dat we ons eigen lichaam, de tempel van de Heilige Geest, vaak nog wel laten verontreinigen? Waar iemand met modderschoenen na een paar keer zouden we niet meer toestaan in ons huis. Doen we dat met dingen die ons lichaam verontreinigen, die ons verleiden? Vaak niet. De tekst in 1 Korinthe 6 spreekt over hoereren. Het lichaam wordt gebruikt als hoer. Als we hierbij inzoomen op het Grieks, dan komen we bij het woord, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar zal Ruben straks wel herhalen, porneia. Dat is ontucht, overspel. En uiteindelijk is dit woord in het Grieks weer afgeleid van het woord piprasko. Wat eigenlijk verkopen betekent. Als je daarover nadenkt. Dat is precies wat een hoer doet. Zij verkoopt, of hij verkoopt haar lichaam. Ja, misschien denk je nu, ja maar wacht eens even, ik verkoop toch helemaal mijn lichaam niet. Ik ben toch niet als een hoer. Wat probeert Paulus ons dan te zeggen hier? Een hoer stond in de Bijbel bekend als een onreine vrouw, onreine man. Ze verkocht haar lichaam aan anderen en verleidde ze om seks mee te hebben. En de waardigheid van een hoer was vaak ver te zoeken. Vaak bedekte ze zich, was ze vol schaamte over haar daden. En minderwaardigheid speelde eigenlijk een grote rol in haar leven, omdat ze zichzelf niet veel waard vond. En uiteindelijk leidde dat alleen maar dat ze zich veel makkelijker verkocht. Ze liet zichzelf gebruiken. Om zichzelf te vullen, maar het vulde nooit. Vandaag de dag laat wetenschappelijk onderzoek zien, onder diverse prostituees, dat het merendeel van deze prostituees moeite heeft. Lijdt onder afwijzing en vernedering, schaamte en pijn. Een overgrote meerderheid is zelfs helemaal verwaarloosd vanaf hun jeugd af al en misbruikt. Om uiteindelijk zo minderwaardig over zichzelf te laten denken dat ze de prostitutie zijn ingegaan. Wat zijn we nog waard? Ze zien geen uitweg meer. En als ze dat wel zouden zien, dan zouden ze het nog lastig vinden om het patroon waarin ze gestapt zijn te doorbreken. Maar hoe waardevol vind jij jezelf? Hoe waardevol kijk jij naar jezelf? We hebben het net gehad over het feit dat als je iets hebt wat van waarde is, dat je daar goed mee omgaat. En dat je daar goed verzorgt en beschermt. Maar hoe ga je eigenlijk met jezelf om? Als je jezelf waardevol vindt, dan zorg je goed voor je lichaam. En als je jezelf niet zo waardevol vindt, dan zorg je er eigenlijk helemaal niet voor. Of in ieder geval veel minder. Dan schiet het er vaak mee in. En dan laat je al snel verleiden om je te vullen op een andere manier. Dan hoereer je eigenlijk heel makkelijk met je eigen lichaam. Laten we diverse onderdelen van ons lichaam bekijken, waar je voor kan zorgen. En bepalen voor jezelf hoe het er eigenlijk bij jou voor staat. De eerste. Gedachten. Welke gedachten heb je eigenlijk over jezelf? Zijn die positief? Ben je blij met jezelf? God heeft gedachten van vrede en van goedheid over ons. Hoe zijn jouw gedachten over jezelf? Zijn ze rein? En heb je reine gedachten, ook over anderen? Je ogen. Waar kijk je naar? Is hetgeen wat je opzoekt op internet, is dat rein? De films die je kijkt tot eer van God, wat download je eigenlijk op je harde schijf? Dan bedoel ik met je brein. Je oren. Waar luister je naar? Naar welke muziek? Naar welke vrienden? Naar welke mensen luister je? Wie heeft er inspraak in jouw leven? Of je mond. Hoe spreek je over anderen en tot jezelf? Is dat eervol? Is dat rein? Je neus. Waar ruik je naar? Met andere woorden, met welke mensen ga je om? Je mag nu niet meer roken in een kroeg. Maar vroeger toen je er kwam. Als je daar rookte mensen, dan kwam je vervolgens thuis. En dan rook je jezelf heel de nacht naar rook. En als je 's ochtends wakker werd, dan had je nog steeds rook. Omdat het in je haar zat, het trekt overal in. Waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Dan ga je ook naar ruiken. je buik? Hoe ga je om met voedsel? Wat stop je erin? En als laatste, je voeten. Op welke plaatsen kom je? Is God ook op die plaats? Of beweeg je op plaatsen waar je beter niet kan zijn? Als je jezelf niet waardevol vindt, dan ga je vaak ook niet goed om met je lichaam. Dan kijk, dan zijn je gedachten vaak niet rein. Kijk je naar dingen waar je beter niet naar kan kijken en luister je naar muziek? Of kijk je films die helemaal geen leven brengen? Er zijn vaak teksten waarvan je denkt, jongens, wat luister ik naar? Als je dus bij stil gaat staan. De mond, je tong, spreekt dan vaak geen leven. En de mensen waarmee je omgaat, brengen ook helemaal geen leven. Dat zie je vaak, hè. Als je wil weten hoe iemand erin zit, moet je kijken naar zijn vrienden. Zijn vrienden vertellen vaak meer over die persoon dan je op het eerste punt zou zien. En ook de plaatsen die je bezoekt zijn vaak niet opbouwend. En als je kijkt naar het eten wat iemand naar binnen werkt, dan is de schijf van 5 ook niet echt aanwezig. Maar als christen, als kind van God, zou ik je echt willen vragen om wakker te worden. Kom op. Wij zijn echt geroepen voor een veel hoger leven. Voor een veel hogere standaard. Ons lichaam is niet meer van onszelf. Het is Gods lichaam. Heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? Het is Gods lichaam waarin we nu leven. Wij waren dood. Hij heeft het gekocht. We kunnen niet langer met een aardse standaard meegaan. Wij zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Boven alle machten, krachten en overheden. Wij kunnen niet in de cultuur blijven leven waarin we nu leven. Met de gedachtes van deze cultuur. Wij zijn met hem gezeten. Hij heeft hele andere gedachtes. Ook over zijn tempel, ons lichaam. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan komt het er vaak op een of andere manier uit. Of dat nou in je taalgebruik is, of waar je naar kijkt. Je verkoopt je lichaam op een manier die eigenlijk niet langer bij je past. En als je dat doet, dan merk je het ook vaak in je relatie met God. En in je relatie met anderen. Het is niet fijn om met mensen om te gaan die grof zijn in hun mond. Of als je met hun praat, die met lust naar jou kijken. Dan denk je, ja, deze mensen, er is iets mee. Die brengen onrust mee. Dan word je mee besmet. Het liefst mijd je zulke mensen, ga je er liever niet mee om. Of je moet zelf nog zo willen zijn, of iets zoeken in die persoon. Paulus geeft aan dat we moeten vluchten van de hoererij. Hij zegt niet van, je zult het wel overwinnen, dus ga er maar mee door. Op een dag overwin je het. Nee, we moeten ervan vluchten. We moeten er dus ook niet tegen gaan strijden. Hij zegt, wedersta de duivel en die zal van je vluchten. Dus als het de duivel is, daar moet je weerstand tegen bieden. En daar moeten we niet onze rug naartoe keren. Maar voor hoererij moeten we vluchten. Misschien denk je, wat een onzin. Ik kan dit echt wel aan. Ik kan echt wel weerstand bieden in mijn kracht. Nee, dat werkt niet. In Korinthe staat een andere tekst, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Als jij denkt, ik kan het wel. Let dan op dat je niet valt. Ik moest denken aan Playa d'Aro in Spanje. We gingen met Jeppe heen en met Roland en Marus, Ewout. Fietsen op de berg, naar het strand met z'n allen. We hadden een zwembad, het was echt fantastisch. En op een dag zaten we op het strand. En de mannen waren lekker aan het zwemmen en ik zat daar. En ik was dankbaar voor de tijd die ik had. En ik was ook aan het bidden. Ik zeg, vader, ik ben echt dankbaar dat u me echt bevrijd heeft van onreinheid in mijn leven. En ik ben ook dankbaar, vader, dat ik nu gewoon naar een vrouw kan kijken zonder dat ik daar lust bij heb. En er liep genoeg vrouwen rond. En dan keek ik naar en ik zeg, heer, ik heb hier echt geen last van. Daar ben ik dankbaar voor. Ik kwam thuis. Ik had alleen maar onreine gedachten. En vervolgens ook onreine daden. En toen leerde de Heer mij, Jos, als je meent te staan, kijk uit dat je niet valt. Je kan niet denken van, ik kijk wel naar een vrouw. En vrouwen kunnen ook niet denken, ik kijk wel even naar een man. En het doet me niks, het doet je altijd wat. Je wordt ermee, het komt binnen op je harde schijf. En als je mij niet wil geloven, kijk naar Jozef. Hij vluchtte. En Simson niet. Wie bracht er het beste vanaf? Als onze lichaamsdelen op een reine manier gebruikt worden, dan brengt dat vrede en rust. Zowel in onze relatie met God als met elkaar. En hoe ziet dat in de praktijk er dan uit? Als je kijkt naar je gedachten. Filippenzen 4, vers 8. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol is, kortom wat deugzaam is en lof verdient. Laten we onze gedachten daar echt op focussen. Dan kunnen we onszelf ook in trainen. Om gewoon te zeggen nee tegen gedachten. Toen ik vanmorgen wakker werd, had ik echt vreselijke gedachten in mijn hoofd. Van je gaat het niet redden, je kan hier niet staan preken, het lukt je niet. Je krijgt pijn in je lichaam, je wordt ziek. Dan dacht ik, weg Satan. Dit is niet de waarheid. Dit is de waarheid, dit is het woord. Laten we onze gedachten vullen met waarheid. Onze ogen. Die tekst is helaas weggevallen, die had ik erin gezet. Psalm 101, vers 3, zegt David. Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Laten we ons niet vullen met films of dingen die verdorven zijn. Laten we ze ons daar niet mee vullen. Laten we ze niet voor ogen houden. En ook niet zo, zoals je dat kindje ziet zien. Oh, toch nog stiekem met één oog kijken? Nee, gewoon niet. Het geeft ons vrede en rust. Onze oren. Zo mijn zoon, Spreuken 4, vers 20. Sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Niet op wat de wereld zegt. Maar wat hij zegt. Hij verlangt reinheid van ons. Wil ons lichaam, zijn tempel, vullen met reinheid. Dus laten we ons ook onze oren daarop afstemmen. Onze mond. Efeze 4, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Laten we goed praten over elkaar. Niet roddelen. Maar gewoon goede, positieve woorden elkaar opbouwen. En ik ben daar ook niet altijd goed in. Als je dat wil weten, kun je het aan Tirza vragen. Zij vindt mij vaak half vol. Leeg? Half leeg. Ja, half leeg. Ik zou veel positiever kunnen spreken. Zij is half vol. Ik kan echt veel van haar leren. Daarin zie ik iets van de Heer Jezus terug in haar. Maar hoe is dat in jouw leven? Je neus. 2 Korinther 2, vers 15. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Laten we overal waar we binnenkomen echt een geur zijn voor mensen. Een goede geur. Voor te leven. En ook met de mensen met wie we optrekken. Laten we met de mensen optrekken die ook het beste in ons naar boven halen. Ja, maar Jezus trok toch ook op met hoer en tollen. Nou ja, klopt. Daar kom ik zo nog op. Wat eten we? Onze bike. Spreuken 23 vers 2. Of er staat uiteindelijk, nee, Matthäus 4 vers 4. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit zijn mond uitgaat. Laten we ons ook vullen met zijn woord. En ook wat zijn woord zegt wat we moeten eten. Dus dat zal niet de hele dagen McDonald's zijn, hoe lekker het ook is. Kipnuggets zijn echt goed. Maar jullie weten nog dat ik gestopt was met vasten en begon met kipnuggets. Ik heb helaas 7 dagen verstopping gehad. Dus het is niet goed om dat hele dag te eten. Laat je maag vullen met goede dingen. En onze voeten. Psalm 1, vers 1. Gelukkig is de mens, niet ongelukkig, nee gelukkig. Die niet wandelt in de raad van goddelozen, niet staat op de weg van zondaars, maar vreugde vindt in de wet van de Heere. Laten we een goede weg wandelen. Achter Jezus aan. Het lichaam is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. Staat in 1 Korinthe 6, wat we net gelezen hebben. Heeft u uw lichaam wel eens helemaal aan de Heer Jezus gegeven? Dat u zegt, Heer, hier ben ik. Van mijn zol, voedsel tot aan mijn kruin. Het is van u. Hij heeft het gekocht, dan heeft hij toch ook het volste recht erop. Als u het aan hem geeft, dan zal hij ervoor zorgen. Dat belooft hij ook in die tekst. De Heer is er voor het lichaam. We vinden het vreemd als de oude bewoner van een huis nog wel een kamer opeist, terwijl het huis niet meer van hem is. Maar zelf willen we vaak nog wel ons lichaam gebruiken zoals wij het willen. Terwijl het helemaal niet meer van ons is. Heb je daar al eens bij stilgestaan voor jezelf? Die oude mens, die is toch dood? Laten we hem dan voor dood houden. Lees ook Romeinen 6. We hebben echt vernieuwing van denken nodig. We hebben het nodig om te beseffen dat we met Christus gestorven zijn en niet meer leven. Dat we geen slaaf van de zonde meer zijn, zoals die vorige bewoner uit ons nieuwe huis zouden gooien. Zo zouden we eigenlijk ook moeten reageren als de zonde bij ons binnen wil komen. En probeert te verleiden. Die vorige bewoner, die zou zo weer open doen. Die zou zeggen met al zijn vrienden, kom binnen. En die zou het terug willen brengen in oude staat. Maar begeerte en verlangens blijven we houden tot onze dood. De vraag is alleen hoe we met begeerte omgaan. Laat ons verleiden door de zonde en mag hij gebruik maken van ons lichaam met alle gevolgen. Of zien we dat Jezus, onze geliefde, zoveel meer wil geven en ons verlangen eigenlijk als enige kan vullen. En ook wil vullen. Het volk van Israël was bevrijd als slaaf uit Egypte. En vervolgens kwamen ze in de woestijn. En dan lees je in Exodus 16. Dan zijn ze bij Elim, dan braken ze op. Dan gaan ze weer verder de woestijn in. En de hele gemeenschap van Israël moordde tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tegen hem, och, waren we maar door de hand van de Heer gestorven in het land Egypte. Toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u heeft ons uitgeleid naar de woestijn om heel de gemeente van honger te laten sterven. Ik zie ze echt zitten. En dat de een zegt, jongens, wat doen we hier? We hebben geen eten. We zijn net bevrijd uit slavernij. Laten we maar teruggaan. Dan hadden we tenminste nog vlees. Dan zou je toch denken, wat? Hallo, snap je het niet? Je schreeuwde tijd, je kermde tijd. Dat je verlost wilde worden van slavernij. Nu ben je verlost en wil je weer terug. Wij zijn niet heel veel beter. Wij zijn ook bevrijd van de macht van de zonde uit ons Egypte. En zoals het volk keer op keer door God werd vervuld, want hij gaf hun manna, kwartels, om hen te vullen. Zo worden wij alleen vervuld als we ons verlangen en onze begeerte echt door de Heer Jezus laten vervullen. Hij vervult ons echt, ons lichaam. Door ons lichaam te laten gebruiken om mij te hoereren, dat vult ons maar kortstondig. Dat is een korte bevrediging. En dat geeft nooit vervulling. Dat kan alleen de Heer Jezus geven. Ook Paulus vraagt zich af of de christenen in Korinthe het wel weten. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat u niet van uzelf bent? Romeinen 12 spreekt over het vernieuwen van ons denken. Om ons lichaam compleet aan God te geven en vernieuwd te worden in ons denken en niet meer mee te gaan in het denken van de wereld. Is er een onderdeel van uw lichaam wat u nog steeds voor uzelf houdt? Waar u zelf toestaat om verleid te worden tot zonde? En waar misschien is het voor u geen zonde, maar wat zegt eigenlijk het woord van de Heer daarover? Kijk, hier heb je Romeinen 12. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als ongelovige mensen. Maar leven als nieuwe mensen doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is en alles wat hij wil is goed en volmaakt. Ik zag dit plaatje van die vlinders. En daar was die rups, helemaal links, en rechts is die vlinder. Wat ik grappig vond, rechts, die vlinder eet zijn huis op. En die komt ook nooit meer terug in die oude staat. Die wordt nooit meer rups. Die gaat nooit meer dat huis in. Die fladdert vrolijk rond. Zo zijn wij eigenlijk. Wij hoeven nooit meer te kruipen of rond te kruipen. Door de modder, zoals rupsen doen. Nee, wij kunnen vliegen net als vlinders. Wij zijn geroepen voor een veel hogere standaard. Maar misschien besef je niet hoe waardevol je bent. Vraag hem dan om dat te openbaren aan jou. Want hij stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Toen er helemaal niks in ons goeds in ons te vinden was. En de Bijbel zegt ook dat Gods woord, of dat zilver en goud ons niet kon vrijkopen. Moet je nagaan, al het goud en al het zilver van de wereld kon ons niet vrijkopen. Alleen het bloed van de Heer Jezus, Gods enige Zoon, was voldoende om jou vrij te kopen. Zoveel waard ben jij. Dat is echt een hele andere standaard van leven. Zoveel hoger dan we ooit kunnen bedenken. Isabel Koen, zendeling in China, ze is ondertussen al gestorven, spreekt in haar boek De Hoge Weg, dat ze merkte dat ze in haar leven bleef hangen. Ze kwam niet verder. Totdat de Heer haar liet zien dat ze geroepen was voor een hogere weg. Ze heeft een gedicht daarover geschreven. Voor ieder mens ontsluiten zich een weg en wegen en een weg. De hoge ziel klimt omhoog langs de hoge weg. De lage ziel tast rond op de lage. En op de mistige vlakte daartussenin zwerven de anderen rond. Maar voor ieder mens ontsluiten zich een hoge en een lage weg. En ieder mens moet zelf besluiten welke weg zijn ziel zal inslaan. Voor als je wel eens op wintersport geweest bent. Als je dan in een dal zit, dan kan het sneeuwen. En als je dan met de lift omhoog gaat, kom je soms door die wolk heen. En daar sneeuwt het niet, maar er is het gewoon guur. Dan zie je helemaal niks. En als je dan boven komt, dan zie je vaak helder. Mooie toppen sneeuw, zon. En daar is waar de Heer ons voor geroepen heeft. Voor een helder zicht. Voor reinheid en puurheid, zoals je dat hier ziet. Geen mistige troebel leven zoals in die mist. Als je in die lift zit, ook niet voor daaronder, waar je heel de dag op de sneeuw loopt. Nee, voor de hoge toppen. Wij zijn met Christus gezeten. Hoger. Hij verwacht ook dat wij als zijn lichaam zo ook leven, ook in alle reinheid. Het kan zijn dat je zo min over jezelf denkt, dat je denkt, laat maar. Voor mij is er echt geen hoop. Mijn taalgebruik zal nooit veranderen en ik zal nooit van mijn verslaving afkomen. Het kan zijn dat je zo over jezelf denkt. Zo heb ik ook gedacht. Maar bij Jezus is er gelukkig echt altijd hoop. Hij kwam om te eten, juist met de hoer en tollenaar. Maar niet om ze zo te laten. Maar kijk naar Zacchaeus bijvoorbeeld. Die veranderde zijn leven, ging achter Jezus aan. Die beterde zijn leven. Hij maakte keuzes. In eigen kracht? Nee, niet in eigen kracht. Door de kracht van Gods geest. Hij belooft ook zelf dat hij ons lichaam wil reinigen. Maar laat hem dan u reinigen. Het is zijn belofte dat hij het zal doen. Zodat uw relatie met hem en ook met anderen rein is. En er ook rust zal zijn. Want zoals een huis wat op orde is ook rust geeft, zo zal ook uw leven in rust zijn. Als het schoon is en op orde. Ik wil eigenlijk, om dit kort samen te vatten, eindigen met een lied. En Stan die gooit dat op de beamer. Dit is ook het einde van mijn preek. Ik wil nog met jullie bidden en dan zal Stan het lied erin slingeren. Dus zullen we met elkaar bidden. Vader, dank u dat u ons schoon gewassen heeft, Heer, door uw bloed. Door het bloed van de Heer Jezus, wat we ook zo mogen bedenken of gedenken tijdens het avondmaal met elkaar. Heer, en dat vanmorgen ook de sneeuw weer laat zien hoe wit we geworden zijn, Heer. Witter dan sneeuw. Door uw offer, Heer Jezus, daar dank u voor. Heer, maar soms kunnen we nog worstelen met dingen uit ons verleden. Soms denken we nog veel te min over onszelf. Ik vraag u of u echt ons wil helpen om ons denken te vernieuwen en in lijn te willen brengen met uw woord. Zodat we gaan leven, Heer, naar de standaard die u van ons vraagt. Dat we ook mogen beseffen dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat we van u zijn en dat u van ons houdt. Heer, vervul ons zo met uw Heilige Geest en leid uw Heilige Geest ons alsjeblieft in de volle waarheid, op elk gebied, op elk aspect van ons leven. En dat we ons lichaam rein mogen bewaren, Heer, ook voor uw komst. En ook voor de relaties die we hebben met anderen. Heer, u kent ons. Help ons zo. Om Jezus wil bid ik u dat. Amen.
Zij zullen God zien. Dat is echt een geweldige belofte. Dankjewel voor deze klassieker na de preek. We willen als voorbereiding op het avondmaal willen we zingen 6:15, opwekking 6:15. Waardig is het Lam. Ondertussen kun je, als je thuis meeluistert en je wil meedoen met het avondmaal, kan je alvast even brood en wijn voor jezelf pakken.
Ziet het op
Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. U liefde was mijn schoon. Dank u voor uw
In Johannes 8, daar staat het verhaal over een vrouw die bij de Heer Jezus wordt gebracht. Die op overspel is betrapt. In de vroege uren van de ochtend wordt ze bij de Heer Jezus gebracht door de fariseeën. En de fariseeën die zeggen dan van, nou Jezus, zeg het maar. Wat moeten we met haar doen? De wet van Mozes is er heel duidelijk over. En tot ieders verbazing zegt Jezus dan, ga heen tegen die vrouw. Ga heen en zondig niet meer. En ik vind dat een van de meest ontroerende stukken uit het Nieuwe Testament. Maar tegelijkertijd hadden die fariseeën natuurlijk wel degelijk een punt. Want inderdaad, voor overspel moet je op het algemeen met z'n tweeën zijn. En die mannelijke helft die was opeens in geen velden of wegen te bekennen. Maar hoe dan ook, deze vrouw ging zeker niet vrij uit. Ze was een zondares. En inderdaad, de wet van Mozes liet echt niet aan duidelijkheid te wensen over dat deze vrouw gestraft moest worden. Hoe kon Jezus dan zomaar zeggen, ga heen? Zag Jezus dit zomaar door de vingers dan? En het antwoord op die vraag is dat Jezus het niet door de vingers zag, deze onreinheid. Hij nam deze onreinheid op zijn schouders. Hij absorbeerde het als het ware. Op het moment dat hij zei, ga heen, toen zei hij eigenlijk, geef maar hier. Ik draag het wel, jij kunt het niet dragen, ik wel. En dat raakt mij ontzettend. Ik moest heel erg denken aan wat er in 2 Korinthe 5 staat. Waar dan staat, want hem, de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt in onze plaats. Opdat wij zouden worden in zijn plaats gerechtigheid van God in hem. Het recht zou zijn beloop krijgen. Aan de eis van de wet zal voldaan worden. Die straf die zal uitgevoerd worden. Maar niet op de schouders van deze vrouw, maar op de schouders van de Heer Jezus. En als God zegt, en weet je misschien dat je ook wel soms voor je gevoel, door je eigen gedachten misschien, door je eigen veroordeling, door de veroordeling van andere mensen, als het ware zo voor Gods troon wordt gezet. En dat je het gevoel hebt dat je veroordeeld gaat worden. Maar ook jij mag dan horen, net als Jezus zegt, ga heen. En dat is niet dat God dan zegt van, weet je wat, we hebben het er maar gewoon niet meer over. We doen maar net alsof er niks gebeurd is. Dat is niet wat er gebeurt. God is te heilig, God is te rein van ogen om met haar onreinheid te kunnen leven. Maar tegelijkertijd is hij zo vol liefde dat hij de onreine niet wil straffen, maar wil sparen. En daarom vieren we het avondmaal met elkaar. Omdat aan dat kruis, wat hier achter ons hangt, is natuurlijk bizar. Hè? Wij zetten een kruis. Dat is waar heel het christendom, waar heel ons geloof omheen gebouwd is. Een martelwerktuig. Maar aan dat kruis wordt zichtbaar dat God aan de ene kant zo rein is. En zo rechtvaardig. En aan de andere kant zo liefdevol. En hoe die twee met elkaar in overeenstemming gebracht worden. Is het kruis. Dat is de confrontatie van Gods reinheid en onze onreinheid. Omdat hij zoveel van je houdt. Dus ik weet niet hoe jouw week was. Ik weet niet hoe je deze preek hebt geluisterd. Ik weet niet wat je, waar je mee zit, waar je misschien voor schaamt. Maar ik weet wel dat er geen onreinheid is die zo groot is dat Jezus zou zeggen dat hij dat niet kan dragen. Er is geen onreinheid die zo smerig is dat Jezus zou zeggen, nou alsjeblieft, dat hoef ik niet. Er is geen zonde die zo groot is dat er geen vergeving voor is. En daarom mogen we met elkaar avondmaal vieren. En dat staat niet open voor mensen die geen zonde hebben. Maar voor mensen die weten dat ze genade nodig hebben. Het staat open voor mensen die weten dat ze Jezus nodig hebben als verlosser. Voor mensen die Jezus willen navolgen als hun Heer. En die hem willen najagen als hun grootste schat. Voor die mensen staat het avondmaal open. Maar als er dingen in je leven zijn waarvan je weet die zijn niet goed. Die staan tussen mij en God in. Die brengen verwijdering. Maar ik wil er wel aan vasthouden. Ik wil er niet mee breken. Dan zou ik zeggen, ja, neem dan geen deel. Aan het avondmaal. Dat zou onwaardig zijn. Maar veel liever, zeg ik net als Paulus, een versje voor dat vers wat ik net las. Namens Christus smeken wij u, laat je met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Niet op basis van een of ander voornemen wat je nu misschien doet. Oké, ik zal het nooit meer doen. Want ik garandeer je, binnen een week lig je alweer op je gezicht. Als je zo'n voornemen doet. Niet op basis van jouw eigen inspanning, maar op basis van de inspanning die geleverd is daar aan het kruis. Op die basis mag je deelnemen. En op die basis ben je gered. Laat je met God verzoenen. Jos, wil jij naar voren komen? Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Jos, wil jij bidden voor brood?
Ja, dank u, Heere Jezus, dat u in uw sterfelijk lichaam, Heer, onze zonde droeg aan het kruis. Die van ons, Heer. U was zelf een smetloos lam, maar u liet u slachten voor ons. Ik dank u ervoor. Heer, dat al onze onreinheden op u terechtgekomen zijn. En dat u ze weggewassen heeft. Zodat wij kunnen leven, Heer, in reinheid en heiligheid. Met en tot eer van u. Heer, dank u voor uw offer. En dank u dat we uw dood mogen gedenken, Heer. En ook uw opstanding. Dat u het gedaan heeft voor ons om ons leven te geven. En dat in overvloed, Heer. Heer, en dat uw kracht in ons is, Heer. Om ook dat leven te leven. Heer, we danken u ervoor. In Jezus' naam. Amen.
We zullen nu rondgaan met het brood en ik geef dan zo meteen aan dat we met elkaar zullen eten. Thank you. Neem en eet en doe dit op mijn gedachten, zegt Jezus. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Laten we bidden voor de wijn. En Vader, dank u wel voor uw grote liefde voor ons, dat u uw eigen zoon wilde geven in onze plaats, die bereid was om zichzelf te laten verontreinigen. Dat toen u zei, Heer Jezus, ga heen. Dat u dan eigenlijk ook zei, geef maar hier. Ik draai voor deze schuld op. Dank u wel, Heer Jezus, dat u met uw eigen bloed het heiligdom bent doorgegaan, de hemelen bent doorgegaan om ons te verzoenen met u, Heer. Dank u wel dat u belooft dat, ook al waren onze zonden rood als scharlaken, dat u ons witter was dan sneeuw. Dank u wel voor deze wijn, dank u wel dat we hier keer op keer weer stil mogen staan. En ik bid u dat, eerst zoals uw woord zegt, telkens wanneer we dit brood eten, deze drinkbeker drinken, Heer, dat het niet een sleur zal worden of dat het iets een gewoonte zal worden, of dat we het al zo vaak gedaan, maar dat het ons steeds dieper zal raken hoe groot uw liefde is, hoe groot uw genade is, hoe groot uw rechtvaardigheid ook is en uw reinheid. En Vader, dank u wel dat we er ook mogen uitzien met deze beker in onze hand, waar wijn in zit. Dat we uit mogen zien naar die dag dat we u echt zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En met u zullen eten. En met u zullen drinken. En vrolijk zullen zijn met u. Zalig zijn de reinen van hart, Heer. Want zij zullen u zien. Ik zie er zo ontzettend naar uit. En ik bid u dat het verlangen, wanneer we deze beker drinken, dat we niet alleen zullen stilstaan bij wat er achter ons ligt, maar dat we vooral ook zullen uitzien naar wat er komt. En dat het verlangen naar u, om met u in relatie te leven, dat het alleen maar groter wordt, Heer. Dat bid ik u in de naam van uw Zoon, Heer Jezus. Amen. Thank you. zingen nog één slotlied met elkaar. U geeft een nieuw lied in mijn mond.
Zocht u naar mij.
Heer, u weet alles wat ik heb gedaan. Maar door uw bloed mag ik nu voor u staan. Zoveel liefde dat ik een kind van u mag zijn. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots. Nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam. Jezus offer maakte plaats voor mij. Zoveel vrede, omdat u van mij hield, stierf u voor mij. En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, zijn wij gekomen om bij u te zijn. Zoveel vreugde te weten dat. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots. Nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw. Jezus kwam, halleluja. U liefde redde mij.
Zoveel wonderen heeft u gedaan.
Zoveel plannen liggen voor ons klaar.
Uw genade is zo groot voor ons.
Dat wat geen mens verdient.
Dat wat geen mens bedenkt.
Is wat uw liefde schenkt.
U geeft een nieuw lied in mijn mond, ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God, halleluja. Nu sta ik vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redt mij. Uw liefde redt mij. Uw liefde redt mij. Uw liefde redt mij.
Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Als je nou nog vragen hebt naar aanleiding van de woordverkondiging. Als je ergens mee zit, als je iets wil, als je iets kwijt wil, als je juist iets wil ontvangen van een bemoediging of een gebed, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de oudsten. Als het goed is, komt er straks ook gewoon weer een nummer in beeld. Maak echt van die gelegenheid gebruik, want we willen heel graag, ook in deze tijd, hoewel er zoveel afstand is, echter voor je zijn en je waar nodig bemoedigen en ondersteunen. Ik heb nog een zegen uit 2 Korinthe 13. waar we mee willen afsluiten. En daar staat tenslotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind. Leef in vrede en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Uw liefde redt mij. Uw liefde.